voor gewisseld moeten worden. Agenda 6 is de eerste bestuursrapportage 2019. Het college informeert de raad door middel van twee tussentijdse rapportages over 2019. Dit is de eerste van 2019 over de periode 1 januari tot en met 15 april. En u het woord.
En dat doen we weer eerst via de inhoud met de volgorde dat wethouder Heesakkers begint.
Ja, ik wil u even kort meenemen met betrekking tot de stand van zaken over Opperbrek en de Omgevingswet. En dan begin ik met Opperbrek. U bent er pas vrij recent over geïnformeerd, dus het zal niet heel veel nieuwe informatie zijn. Dan begin ik even met de huurwoningen. Er is één appartementencomplex gerealiseerd, 28 huurappartementen. 20 huurwoningen zijn gerealiseerd. De grondtransactie van de gronden waarop appartementencomplex nummer 2 en 3 gerealiseerd gaan worden, die zijn gepasseerd. En na de bouwvak wordt er gestart met de bouw van beide appartementencomplexen. Dus appartementencomplex 2 en 3. Dan resteren er nog 6 middeldure huurwoningen en woongoed is zich aan het beraden voor een alternatief plan. Er zijn nu patio woningen gepland. Dat worden naar alle waarschijnlijkheid wordt dat een ander type woning. Dan de koopwoningen. Er zijn 10 woningen verkocht, 10 gerealiseerd. Na de bouwvak wordt de tweede fase van 8 woningen, er wordt mee gestart met de bouw. En we zijn aan het bekijken of we die 8 kunnen verhogen naar 15 woningen, omdat er inmiddels weer een aantal optanten in zicht zijn waar gesprekken mee gaande zijn. Dus zijn er 8 of 15 en dan resteren er nog 13 koopwoningen. Dan hebben we nog de kavel aan de Mariastraat. Dat is die kavel van 1000 vierkante meter. Die is op dit moment nog onverkocht. Er zijn wel gesprekken gaande met een potentiële koper. De graswarenfabriek. De oplevering die staat gepland voor medio september. Dan gaat de school verhuizen. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid oktober, begin november zijn. En dan is de officiële oplevering die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020. En dan tenslotte woon-werkkavels. Ik heb dat vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling al aangegeven. We kijken nog 2 maanden aan. Als de verkoop niet vlot, dan gaan we kijken naar een alternatieve invulling voor die vlek. Dat hebben we ook gedaan. We willen daar graag woningen realiseren. Dus geen woon-werkkavels, maar alleen woningen. Daarvoor is inmiddels een tender uitgeschreven waarvan de uitkomst medio oktober wordt verwacht. Dus na die tijd zal ik u verder informeren. Dat wat betreft Opperbrek ga ik verder met de Omgevingswet. Ja, de bewustwordingstraject is afgerond, maar als resultaat dat u als raad in maart van dit jaar het ambitiedocument heeft vastgesteld. Er is inmiddels ook een klankbordgroep samengesteld. Die zijn recent zijn we bij elkaar geweest. En er is op dit moment een sessie in de voorbereiding over de rol die u als raad heeft zodra die nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd. En die sessie die staat gepland voor na het reces. De benodigde informatievoorziening voor die omgevingswet die wordt verbeterd. Dan denk dan aan de basisregistratie en het kaartmateriaal. En dat betreft een combinatie van bedrijfsvoering, de basis op orde en de ambitie van de omgevingswet. Ja, en de focus die ligt nu op het verschil maken voor onze gemeenschap. We passen de werkwijze, die passen wij steeds verder aan op de behoeften van de inwoner en bedrijven door steeds meer aan die voorkant tijd te besteden aan initiatieven, door het gesprek met de initiatiefnemers aan te gaan, integraal te benaderen en vervolgens af te wegen. En een goed voorbeeld hiervan, dat is het gezamenlijk overleg van het sociaal en het ruimtelijk domein, waarin de casuïstiek dan gezamenlijk wordt beoordeeld. Dan de was-wordlijst, die is in afronding en die wordt samen met de klankbordgroep verder voorbereid, ook voor een sessie met de gemeenteraad. Dan de regionale samenwerking. Voor een deel zorgen we met de regionale bouwstenen voor de benodigde input van de instrumenten die we waar de omgevingswet in voorziet. En we zijn als gemeente Bezel hier een bestuurlijk en ambtelijk trekker. En in november verwachten we een aantal bouwstenen met de regio en met de ketenpartners te kunnen opleveren. En die wij dan vervolgens weer in het lokale traject zullen inpassen. Ja, en met deze stappen die we inmiddels zetten, lokaal en regionaal, denken wij dat we een goede focus met de raad hebben gelegd in de aanloop naar de inwerkingtraining van de Omgevingswet.
Dan gaan we verder met wethouder Roelofs. Hè?
Dank u wel. Burgemeester, moet ik dan zeggen. De voortgang ambitieagenda hebben wij dus nou de longcourse benoemd en de duurzaamheidsvisie. Ten aanzien van de longcourse kunnen we zeggen dat het een geslaagd evenement was. Het heeft potentie naar de toekomst. Er zijn verbeterslagen. Ik had al toegezegd dat wij met een evaluatie beginnen. Die begint deze week, woensdag. Maar er komen verbeterslagen en enkele hebben we al met extra lesje besproken. Ze staan er ook voor open. En dat heeft al geleid overigens sowieso al tot aanpassingen. Bijvoorbeeld al ten aanzien van de tarieven. De breedtesport heeft zich echt kunnen positioneren en ook echt versterkt. Dus dat was een heel positief element. En in die zin gaan we ook ten aanzien van de financiën de provincie benaderen om een subsidie extra te verlenen voor volgend jaar. Wat mij betreft hoop ik volgend jaar ook vanuit de raad een team Bezel te kunnen ontmoeten. Maar dan mag u even voor uzelf gaan bedenken. Ik zie u graag alvast te gaan trainen. Voor wat betreft de duurzaamheidsvisie. Wij zijn bezig met het opstellen van uitvoeringsregels op de verschillende thema's. Ten aanzien van code Bezel, de kader opwekking duurzame energie, vindt een verdere uitwerking plaats. We hebben maar met u al een overleg over gehad. En op basis daarvan heeft u ook tegen mij aangegeven, start maar met de proeftuin Lichtenberg. Dat was zeg maar een zonnepark waarvan wij nu in ieder geval met de eigenaren van de percelen al gesproken hebben en ook met de omgeving. Dat gaat nu verder en wij gaan nu zogenaamde keukentafelgesprekken individueel om eind van dit jaar in ieder geval de haalbaarheid te kunnen hebben. Is het haalbaar, gaan we het echt in gang zetten? Blijkt het niet haalbaar te zetten, ja, dan moeten we dat ook aangeven en dan is dat project in ieder geval, dan zou het voorbij zijn. Hoewel ik er overigens niet van uitga. Ten aanzien van de circulair afval. Als thema zijn we begonnen met een aanzet voor een hele nieuwe manier van aanpak hierin. Het moment als wij de aanpak zover klaar hebben, ga ik u meenemen in wat gedachten daarachter zit. Ten aanzien van de mobiliteit zijn we samen met de regio aan de slag. Inmiddels ook op basis van bovengemiddelijke zaken die allemaal met die mobiliteit te maken hebben. En dat geldt ook voor de klimaatadaptatie. We zijn flinke stappen aan het maken ten aanzien van de uitwerking van die klimaatstresstest light. En voor het binnenstedelijk gebied zullen we dat zelf, zoals het nu eruit ziet, gaan oppakken. Voor het buitenstedelijk zullen wij waarschijnlijk dat met het waterschap gaan doen. Omdat daar heel veel belangen samen gaan. En zoals u weet, het water stopt niet en begint niet bij ons bij de gemeentegrens. De duurzaamheid en ook de communicatie zit daar gewoon door alle thema's heen vervlochten. En de communicatieteams zijn daar flink mee bezig. In het kader van de regionale energiestrategie, de RES, zijn we ook bezig en zijn ook ambtelijk een aantal collega-ambtenaren vertegenwoordigd binnen die regionale energiestrategie en brengen het steentje en de kennis van Bezel daarin in.
Ja, dan twee andere ontwikkelingen die niet qua financiële effecten zozeer in die BRAP samen waarvan we het wel belangrijk vinden om uw raad daar ook over te informeren vanuit onze rol. VVE, het onderwijsachterstandenbeleid, daar hebben we inderdaad bij de BRAP in december 2018 met elkaar van geconstateerd dat er toen een post stond van nog niet uitgegeven gelden. Waar we toen ook van gezegd hebben, nou, het is belangrijk dat we die wel voor het doel wat we in het VVE-beleid hebben vastgesteld, dat we die daar wel voor gaan uitgeven. Toen hebben we ook de toezegging gedaan dat u bij deze BRAP daar verder over zouden informeren. Ik denk in elk geval belangrijk om te constateren en ook om mede te delen dat het bedrag wat daar stond, dat het ook volledig in de gemeente Bezel benut is. En dat we daar ook geen bedragen hebben hoeven terug te betalen aan het Rijk over de uitkering die we daarvoor ontvingen. En als je ziet in welke kosten dat met name is gaan, in welke posten dat met name is gaan zitten, dan springt daaruit de subsidiëring van VVE-plekken, ouders die niet via belastingtoeslag in aanmerking komen voor een stukje compensatie van de VVE-plek, de peuterspeelzaalplek van vroeger, die kunnen we via subsidie op die manier toch stimuleren om er gebruik van te maken. Dat leidt dat we inderdaad dat beleidsdoel wat we hebben, zo groot mogelijk bereik van peuters en ouders in de gemeente Bezel, dat we daar nog altijd de hele goede resultaten behalen, dat we daar eigenlijk een nagenoeg dekkend bereik hebben. Waar we daarnaast ook met name op ingezet hebben, is de scholing van de pedagogische medewerkers binnen de VVE-groepen en het aanbod. Omdat we daar met name zien dat een aantal leidsters op leeftijd begint te komen, dat het pensioen nadert. En tegelijkertijd zien we dat het aantal uren VVE, dat wordt landelijk aangegeven, dat gaat per 1 januari 2020 omhoog naar 16 uur per week. Wat dus een behoorlijke ophoging is. En dat betekent ook dat je meer leidsters en capaciteit nodig hebt om daar de groep op een goede manier te kunnen draaien. Maar dan heb je wel gekwalificeerde leidsters nodig. En om die de goede trainingen en cursussen te laten volgen, wordt daar in elk geval ook in geïnvesteerd. Om het huidige kwaliteitsniveau wat we als kader gesteld hebben, om dat in elk geval te behouden en waar mogelijk te optimaliseren. En daarnaast hebben we ook nog een stukje vrijgemaakt voor een stukje monitoring van de doelen. Bereiken we wat we willen bereiken? En ook het project Boekstart hebben we daar nog uitgefinancierd om daar een extra impuls aan te kunnen geven. Dus op die manier zijn we in elk geval zinvol bezig om binnen de gemeente Wezel de doelen die we op VVE-gebied willen bereiken ook daadwerkelijk te bereiken. Een ander onderdeel waar we uw raad ook graag wel over informeren, de WAA. De vorige raadsvergadering hebben de begroting daarvan ook vastgesteld als onderdeel van de GR waar we onderdeel van uitmaken. Wat daar op dit moment wel speelt, maar wat nog een beetje voor ons toekomstmuziek is, is dat Venlo bezig is met een intern onderzoek. Eigenlijk wel deels geïnspireerd op de beweging die we in de gemeente Bezel een aantal jaren terug al gemaakt hebben. Door de slag te maken van een aantal medewerkers van de WAA om die ook hier in eigen dienst te nemen en een eigen plek te geven binnen onze gemeentelijke organisatie. Dat is eigenlijk ook het vraagstuk waar de gemeente Venlo zich op dit moment over buigt. Van hoe gaan we om met mensen die binnen de WSW, voorheen binnen de WSW werkzaam waren. En hoe geven we daar invulling aan naar de toekomst. En wat betekent dat voor onze concrete rol als we daar ook financieel het risico voor lopen en voor aan de lat staan. En dat betekent dat ze eigenlijk een scenario aan het onderzoeken zijn van wat zou het betekenen als we als gemeente Venlo die mensen zelf overnemen en daar zelf werkgever voor worden. Maar dat zou ook wel iets kunnen betekenen voor de gemeenschappelijke regeling en de dienstverlening van de WAA. Het is op dit moment echter nog niet verder dan deze fase, waarin wij als Bergen en Bezel ook nadrukkelijk het beroep hebben gedaan bij Venlo om ons daar in een vroegtijdig stadium ook in die onderzoeken verder mee te nemen en tijdig over bij te praten, zodat wij ook op mogelijke ontwikkelingen die ons raken tijdig kunnen anticiperen. Waarbij ik wel kan aangeven dat we eigenlijk voor de echte invulling van plekken en locaties op dit moment heel tevreden mogen zijn. Omdat we voor plekken niet meer afhankelijk zijn van de WAA, maar eigenlijk al onze mensen elders op locaties al aan de slag hebben. En denk daarbij aan bijvoorbeeld Jalema, maar ook onze eigen buitendienst. Plekken binnen Provita bij het gastteam. En ook nog op één plek bij de Westrom, waar we voor iemand echt daar de meest passende en geschikte werkplek hebben gevonden. Dus dat voor het onderdeel ontwikkelingen binnen de WAA.
Zou ik één vraagje mogen stellen over de WAA?
Jazeker.
U had het over dat de gemeente Venlo dan een onderzoek bezig was dat de andere twee gemeentes daarmee genomen zouden worden. Is er iets bekend over de verwachte onderzoeksduur of wanneer er enigszins een koersbepaling duidelijk kan zijn?
Ja, dus we willen dit nu proactief melden, omdat Venlo daar wel de eerste aankondigingen van heeft gedaan in de vergaderingen van de WAA. Die waarheid gebied ook te zeggen dat Venlo niet heel duidelijk is over wat is nu het tijdstraject waarbinnen de zaken lopen. Maar zodra daar ontwikkelingen zijn, komen we inderdaad ook echt tijdig bij uw raad terug om u daarin mee te nemen. Ja, maar ik durf daar geen harde uitspraken te doen, omdat Venlo daar behoorlijk in beweegt. Ja.
Nou, de inhoudelijke ambities, die hebben u op deze manier gehoord. Die worden ook met veel engagement naar voren gebracht. Maar als je dat afzet tegen de gelden die we in huis hebben, zou je kunnen zeggen, dan is het toch zo dat we nu bij de eerste BRAP, dat we op een 500.000 ongeveer tekort zitten. Dat heeft overigens niet te maken met dat we niet de kosten van de projecten goed in beeld hebben, maar dat is een combinatie van een aantal punten die jullie op de volgende sheet zullen zien, waar dat mee te maken heeft. Oh nee, wacht, dat is een te gedetailleerde. Nee, ik zou. Ja, dat kan, is goed. Dat zijn drie hoofdlijnen. Eén is de organisatieontwikkeling. Waarin in totaliteit, dat kon je ook in dat totaal overzicht zien, waar staat dat we 285.000 euro in de min zitten, waarin je wel 60.000 moet aftrekken voor de verhoging van de wetten van de raadsleden. Maar blijft er toch 2 ton ongeveer over die wij in de ambtelijke organisatie, waar we daar mee, die we daar moeten onderbrengen. Dus dat is één belangrijk punt waarom we aan die 5 ton komen. Het tweede, verder is het zo dat we in het gemeentefonds, dat we daar 144.000 tekort hebben. Bij de RUD komen we 61.000 over vervallen inkomsten tekort. We zitten in een plus als het gaat over de onroerende zaakbelasting. We hebben 76.000 euro tekort bij basis op orde. En de website, daar is het ook min 52.000. Dus alles bij elkaar opgeteld zitten we in de eerste BRAP nu met een tekort van een 500.000. En wat je dus ziet is dat, dat het steeds lastiger wordt om het financieel gezien, de kosten en de opbrengsten en de uitgaven, om die met elkaar in balans te brengen. Misschien dat wethouder Jacobs nog iets kan zeggen als het gaat over de jeugdzorg met betrekking tot... die komt later. Oké. Goed. Dus zoals gezegd, bij de organisatieontwikkeling, daar zitten wij ongeveer 2 ton, ook tekort, die we nog in de begroting moeten onderbrengen.
Voorzitter, mag ik om opheldering vragen ten aanzien van dat punt van die personeelsmutaties? Mutaties is een heel abstract begrip. Is dit uitbreiding van de bezetting of is dit... Ik vraag me af in hoeverre dit voorzien is... Of voorzien had kunnen worden, deze mutaties.
Ja.
Je zat er toch al. Hè, dus.
Je ziet er dan ook op slag genoeg is om het echt een goede antwoord te krijgen.
Nee, eigenlijk zoals u hier op het scherm ziet, is dat... Is dat eigenlijk gedeeltelijk wel te voorzien, maar heeft dat ook te maken met een eerdere keuze waarin we toch veel lucht uit de begroting gehaald hebben, wat op zich natuurlijk prima is, maar wat je wel ziet is dat je op een heel aantal onderdelen daarmee geen ruimte meer hebt om bijvoorbeeld langdurige ziekte, zwangerschappen en dergelijke op te vangen. En aan de andere kant zien we natuurlijk een stukje veranderingen in onze organisatie en in wat we van mensen vragen en hoeveel tijd ze eraan besteden. En dat zit met name in die derde. Wij denken dat wij richting toekomst daar veel meer voorzienbaarheid voor kunnen creëren. Dit heeft met name ook te maken met dat we eigenlijk de ruimte risicovoller begroot hebben en daarmee dus ook op dit soort beelden voor een groot deel uitkomen.
Directe relatie ook met het traject basis op orde. Waarbij we overigens ook nog eens een keer met elkaar moeten discussiëren, stel ik voor, over of je als ziektekosten van je organisatie, of je die op die manier moet verantwoorden. Want het is eigenlijk veel gebruikelijker dat je in de totale formatie, dat je die daarin opvangt en dat je dat niet op deze manier doet. Maar er is hier zo gedrukt op de, om het allemaal, ja, ik zou bijna zeggen, de kosten zo laag mogelijk te houden, dat bij het minste of geringste dat dit op deze manier gaat gebeuren.
Zou ik daar nog een aanvullende vraag mogen stellen? Want ik zie dus de dekking voor zowel ziekte als zwangerschap is minder als wat de lasten zijn geweest. Ik kan me voorstellen dat inhuur dan duurder is en dat daar de dekking minder is. Maar helemaal geen dekking, die snap ik niet helemaal bij ziekte.
Ja, dat klopt. Maar dat heeft onder andere te maken met een post onvoorzien die we op nul gezet hebben.
Maar neem aan dat dat toch wel ook verzekeringen et cetera zijn die ziekte dekken. Of is het dan gewoon omdat het extra kosten zijn erbovenop en dat die dan niet gedekt worden?
Nee, maar die kosten van de verzekering die komen pas na een jaar, hè?
Maar die mocht je wel toewijzen aan het boekjaar waar de ziekte plaatsvindt. Hoe krijg je die later?
Dat denk ik dat dat zo is, hè?
Ja, hier staat dat er geen dekking is. Dus ik ben even benieuwd naar die verklaring. Kijk, ook al zou die gelden pas over 5 jaar komen, mag je die wel nu al opnemen als dekking voor de kosten.
Nee, maar je krijgt pas dekking als je civil servant bent nadat je een jaar ziek bent. Dus het eerste jaar is eigen risico. Dus dat is echt anders dan in het bedrijfsleven. Bij de overheid is het zo dat je dat ziektekosten, dat je die als werkgever gewoon moet dragen.
Blijf ik wel bij mijn punt dat als jij al inziet dat die gedekt gaan worden, mag je dan niet toch al... Oh, je weet niet of dat langer dan een jaar is. Ja. Duidelijk.
Maar dit is van nu, hè? Dus vanuit deze situatie en dan voorzien wij op dit moment daar geen dekking voor. Ook niet later, helaas. Nog niet.
Voorzitter. Ik zou toch willen voorstellen om eerst even de presentatie af te maken. Want anders gaan we vragen stellen door elkaar heen. Nou, dan zijn we daar tevoren al een beetje kwijt. Dus mijn voorstel is nu om toch even de presentatie af te maken. De vragen zo meteen te stellen als we bij u langskomen.
Ja.
Ja, komen we nu bij het onderdeel waar we inderdaad net bij de BRAP, of bij de programmarekening inderdaad ook al even bij stil hebben gestaan. Je ziet die schommelingen in de jeugdzorg, waarbij je nu langzaam meer ervaringscijfers begint te krijgen. Hè? 2015, 16, 17, 18 is in beeld. 2019 komt eraan. We zien dat we 2019 een stuk gebaseerd hebben op de lasten van 2018, wat daar gerealiseerd is. Daar hadden we inderdaad die meevaller. Daar staat tegenover dat we die meevaller mede gerealiseerd hebben door echt in te zetten op het stukje preventie. Dus we hebben ook uitbreiding van de uren bij het gezinscoachteam daarvoor ingezet, omdat we op die manier eigenlijk met een goedkopere vorm van zorg toch goede zorg, nabije zorg konden leveren voor de jeugdigen en daardoor ook trajecten hebben kunnen afschalen. Dus die preventie is daar heel erg in belangrijk, maar ook die samenwerking. En die samenwerking moet je deels lokaal zoeken. Hè. De heer Heijnen haalt het net terecht aan, die samenwerking met de huisarts onder andere waar je moet investeren. Maar zeker ook regionaal, de samenwerkingsafspraken, de subsidieafspraken die je met een bureau jeugdzorg maakt, met een Mutsa-stichting maakt. Daar is het gewoon een keiharde eis dat je als regionaal samenwerkende gemeentes één duidelijk statement afgeeft van hoe verwachten we dat we opschalen en ook weer afschalen rondom jeugdzorg. En hoe verwachten we dat we daar ook tijdig in meegenomen worden. Dus dat zijn wel aandachtspunten die ook in die BRAP 2019, dus ook continu punten van aandacht zijn en van uitvoering zijn. Dan is de volgende sheet inderdaad de doorkijk van die cijfers. Van nou, wat betekent dat nu? Wat hebben we nu concreet begroot en waar gaan we daarbij vanuit? En de berekeningen die we nu doen zijn berekeningen op basis van de 3 jaren, dus de cyclus van de realisatie 2015, 16, 17 en 18, dat we daar gemiddeldes van nemen om te kijken van waar zetten we hem nu op vast. Waarbij we echt van jaar tot jaar moeten kijken van hoe ontwikkelt dit zich nu en ja, hoe gaan daar de kosten zich, wat betekent dat ook voor de kosten? Dus dat is wel een continu punt van aandacht om daar alert op te zijn. En je ziet dat we daarin de indexatie al mee hebben genomen. We hebben daarin nog niet meegenomen de toezegging van het Rijk dat ze nu voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een compensatie doen voor het tekort op de jeugdzorg. En daarnaast is het Rijk samen met de VNG op dit moment wel in gesprek om te kijken van hoe gaan we nu structureel om met die kosten in de jeugdzorg. Alleen hebben ze daar een echt langjarig onderzoek voor nodig om daar duiding over te geven. En is de verwachting dat het nieuwe kabinet wat na het huidige kabinet Rutte aantreedt, dat dat pas het kabinet is wat daar in de formatie structureel ook middelen voor gaat reserveren of niet. En dat we dan pas ook weten wat dat in het meerjarenperspectief betekent voor onze inkomsten op het gebied van de jeugdzorg.
Dan hebben we tenslotte nog twee posten waarvan, want we hebben nu alle andere inhoudelijke thema's gehad, maar twee hebben jullie er apart gelabeld om die uit de investeringsreserve te halen. En dat is de 1 miljoen voor duurzaamheid, waar overigens die 63.000 van duurzaamheidsinitiatieven die nu uitgegeven zijn of uitgegeven worden, waardoor je 927 of zo daarover hebt, of dat je die daar nog reserve hebt, en de gemeenschapsinitiatieven van 500.000. Dat zijn de twee apart gelabelde posten die er nog zijn en die voor de rest nog niet uitgegeven zijn. En daarmee zijn wij gekomen, althans wat ons betreft, aan de toelichting op zowel de inhoud als de financiële aspecten met betrekking tot de BRAP. Voorzitter.
Dank voor deze heldere presentatie, dames en heren. We gaan vragen stellen. En meneer Jacobs was al aan het proberen vragen te stellen. Maar heeft u geluk dat het beslist u als eerste aan de beurt is? Dus ik geef u het woord.
Nou, u maakt van mij een blij man. Ik ga eerst beginnen met drie opmerkingen, dan wel vragen over de presentatie, als u mij toestaat. De eerste is over de 6 patio-woningen bij Opperbrik. Dat was in het huursegment, als ik het goed begrepen heb. Heeft dat consequenties nog voor de huurprijs die daar aan zit verder of niet? Omdat u gaf aan dat ze naar andere type woningen gingen kijken.
Ja, klopt. Klopt. Maar wij weten nog niet welk type woning dat daar gaat komen. Hmm. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld grote, de kavelgrootte, welke woning komt op. Dus ik kan nu nog niet inschatten of dat gevolgen gaat hebben voor de huurprijs.
Okay. Maar voor het project zelf maakt het relatief weinig uit, begrijp ik eigenlijk uit uw opmerking.
Even voor mezelf, het project zelf maakt dat niks uit.
Nee, oké. Okay.
Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen?
Zeker.
Als we daar andere type woningen gaan bouwen, hoe voorzien we dan nog in de behoeften? Wordt daar wel serieus naar gekeken van dit zijn de woningen die we nodig hebben? Die dan kennelijk niet, of die bouwen we niet?
Ja, Woongoed heeft de nieuwe woonvisie toegestuurd gekregen. En het nieuwe type woning dat daar komt, dat geldt overigens voor alle nieuwe woningbouwplannen, die moeten voldoen aan die woonvisie, dus er moet een behoefte zijn. Ja.
Dan gaan we voor de vraag over de LCW. De portefeuillehouder gaf aan dat de tarieven aangepast werden van voor deelname. Ik zag eigenlijk al hele veelbelovende berichten op de sociale media dat er al mensen ingeschreven hebben. Heeft het daar consequenties voor? Of is het al aangepast? Of is het al aangepast? Is misschien goed om dat wat meer naar boven te gooien, want dat is niet echt duidelijk. Dan had ik nog een opmerking over het punt van waar meneer Kremers net op kwam met die dekking van die ziekte. En zie ik het goed dat deze dekking eigenlijk is voor de inhuur en niet voor de persoon die ziek is geworden? Tenminste, en ik vraag me af inderdaad of er een dekking is voor degene die je inhuurt, want dat is gewoon een risico wat je loopt. Maar misschien ben ik er buis.
Nee, dat is correct. Alleen de dekking daarvoor, die hadden we niet in onze begroting staan. Dus vandaar dat u die hier terug ziet.
Nee, ja, goed. Ja. Dank u wel. Wat ik daarvan vind is wat anders. Ja hoor. Ja, ik heb er nog één. Dan over de eerste bestuursrapportage zelf. Over de eerste bestuursrapportage op bladzijde 20. Het gaat over de website. Daar gaan we €52.000 nadeel. Je kunt twisten over de kwaliteit van de site. Maar ja, ik vond het wel bijzonder dat daar nog een keer extra deze kosten bij moesten komen om van een contract af te komen. Want dat niet op een andere manier. Want zo lees ik het. Mocht ik het verkeerd lezen, verhelder mij. Of verbeter mij. Maar je had dat niet op een andere manier gekund. We vinden veel geld eigenlijk daarvoor.
als dat project gelopen had zoals het had moeten lopen, had dat op een andere manier gekund. Door de vorm van het contract waarop de oude website liep, en de eerlijkheid gebied dan te zeggen, in dat was eigenlijk heeft dat te lang geduurd, waardoor het type ondersteuning wat erop zat ook duurder is geworden, omdat het eigenlijk niet meer ondersteund werd. En daarmee hebben we eigenlijk een cruciaal moment gemist als het gaat om het nieuwe jaar. En wij hebben niet gedurfd vanuit hoe de website op een gegeven moment vorig jaar liep, om een aantal maanden voor het einde van het jaar op te zeggen, om niet het risico te lopen om uiteindelijk zonder website te zitten. Het probleem is alleen dat de betreffende leverancier niet zo heel erg open stond voor een onderhandeling om iets een aantal maandjes in de lucht te houden. Waardoor we dus eigenlijk een jaar dubbele hosting betalen. En dat kan ik helaas niet mooier maken.
Nee, ja, ik vraag u niet om het mooier te maken. Ik vraag u gewoon hoe het is. Dus dank u wel voor duidelijk en helder antwoord. Nou, ik zou zeggen, dit is een leermoment voor toekomstige projecten. Dank u wel. Dit waren mijn vragen. Ik weet niet of mijn collega nog een vraag heeft.
Nee, dank u.
Dank u wel, voorzitter.
Dan gaan we door, samen veel.
Dank u wel, voorzitter. We hebben ook nog een paar vragen. We hebben de eerste bestuursrapportage. Dan vragen we ons af, wat is de stand van zaken van de moties van de algemene beschouwingen?
Dat waren dan een aantal, dat klopt. Ik weet niet wie die vraag, ik moet even de rivier kijken, wie die vraag kan beantwoorden.
Die zullen wij ter beschikking stellen, want wij hebben dat niet nu paraat. Hè? Tenminste, als ik zie aan de ogen van de collegeleden dat wij, dat ik nu niet kan zeggen dat ik dat we dat nu voor de raad toegestuurd.
Nou, u bent al in bezit van die lijst, dus we hoeven hem niet toe te sturen, want u kunt hem ook in IBAPS inzien, maar ik denk dat wel een mooie toezegging is om te actualiseren. Voor
ja, zeker. Ja. Zeker.
En lukt dat nog voor de raadsvergadering?
Nou, is toezegging dan dat we de vraag- en afsprakenlijst, waar de moties ook integraal onderdeel van uitmaken, of is dat een verkeerde aanname? Dat we die goed bekijken en daar het in verwerken?
Nee, dat laatste is volgens mij het geval. Ja, ik kijk ook schuin wat naar de kant van samen verder. Dus volgens mij zouden we het zo kunnen interpreteren, zoals wethouder Jacobs het zegt. Hè? Voorzitter.
Mag dank. Even terug naar mijn vraag. Is dat haalbaar voor de raadsvergadering om dat te doen?
Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Tenminste, als je de raad, als ik alles zie wat er hoe gekeken wordt nu, dat ik geen ruimte heb om iets anders te zeggen.
En, ja, burgemeester heeft een hele bijzondere raad voor gezet, hoor. Dat merkt u wel. Die kijkt goed wat er allemaal gebeurt.
Ja, het moet ook wel in deze raad, hè? Goed. Nee, laten we afspreken dat wij het doen. Hè, is dat goed?
Dank u wel voor de toezegging.
Mag ik daar een kleine aanvulling op doen vanuit onze zijde? Want we hadden dat op ons programma staan, dat ergens nog een keer te adresseren. Maar er zijn ook een aantal punten die erin staan die afgehandeld zijn. Wellicht is het voor de leesbaarheid duidelijk om die naar een subcategorietje te verplaatsen, zodat de lijst wat korter en handelbaarder wordt. Maar dat is meer een verzoek of een opmerking hoe je het wilt plaatsen.
Ja, het punt is dat we dan weer met meerdere lijsten gaan werken. En juist in momenten van afhandeling en ook de aard en de wijze van afhandeling maakt dat u één document heeft waarin u alles kunt vinden. Dus dat is de oorspronkelijke gedachte. Wij zouden het u ontraden. Ik zie namelijk ook aan mijn linkerflank iemand heel hard neeschudden. Dat is de hoedel van de integrale afsprakenlijst. Mocht u daar nog even over door willen praten, lijkt me daar het presidium heel geschikt voor. Maar nogmaals, er zit echt een filosofie en ik maak niet meer sub.
Ik wilde wel een suggestie over doen, dus misschien nu niet de tijd en de plaats.
Dat denk ik ook niet, nee.
Bent u tevreden met het antwoord tot nu toe? Oké, goed.
Dank u wel, voorzitter. Op bladzijde 13 van de eerste bestuursrapportage wordt de schakel genoemd. En dan vragen wij ons af, wordt er op dit moment rekening gehouden met achterstallig onderhoud van de schakel? En we weten dat er wat gesprekken hebben plaatsgevonden met de huidige exploitant, omdat het contract in 2020 afloopt. En zit daar een deadline op, dat we echt een besluit moeten nemen met betrekking tot dat contract? Wat zijn de ambities van de huidige exploitant? Weten we daar al wat van?
Meneer Roelofs, volgens mij bent u daarmee bezig met dat traject?
Al uw vragen zitten op dit moment in het onderzoek. En wat betreft het achterstallig onderhoud is een groot woord. Maar wij zijn bezig met groot onderhoud. waarvan onder andere de temperatuur er eentje is. Daar zijn we hard mee bezig. We hebben gewoon gezegd, daar gaan we mee door. Los van het feit, wie mogelijk straks de exploitatie doet. Dus dat is niet gezegd dat de exploitant niet dezelfde exploitant is. Maar stel dat het anders zou zijn, we zijn nu aan de slag. En die verbeterslagen worden nu in samenspraak met de huidige exploitant in gang gezet.
De wethouder noemt net een onderzoek. Wanneer kunnen we daar resultaten van verwachten?
Ik ben geïnformeerd dat als het goed is. Want kijk, ja, het punt is, we hebben namelijk een jaar de tijd voordat het contract afloopt, zou je een contract moeten opzeggen. En we hebben nu gezegd dat wellicht met een soort van constructie dat nog een stuk bijvoorbeeld een jaar kunnen verlengen om te zeggen als we niet zeker weten hoe daarmee om moeten gaan. Maar we zitten in september, wordt nu gedacht. 2020 is het contract afgelopen. Dat klopt. Alleen, we zijn nu, wij gaan in dit najaar willen we de onderzoeksresultaten volledig hebben ten aanzien van de koers die we gaan voeren.
Mag ik heel even ertussen komen met betrekking tot de temperatuurbehandeling, et cetera? Is dat wat wordt bedoeld met het aanbouwen voor het gebouw en andere relevante ontwikkelingen? Of zitten er nog meer aspecten bij waar wij moeten denken?
Nee.
Ik zie dat samen verder intens overleggen met de bezenlijst. Maar geeft u er meer vragen voor dit onderwerp?
Ja, even voor de duidelijkheid, als ik het goed begrepen heb, dan denken we na over een constructie om dat contract met een korte periode te verlengen, mogelijk.
Nou kijk, omdat het onderzoek, we hebben een overschot, niet al te veel, maar we hebben een overschot aan accommodaties. Dus we zijn aan het kijken hoe je synergie kunt krijgen in accommodaties in totaliteit. En dan kan het zo zijn dat we misschien denken, straks, nou wellicht komt er uit het onderzoek wat we doen, zodanig mooi voorstel dat we zeggen, nou, daar kunnen we mee aan de slag en heeft dat wellicht consequenties. Nou, ik kan niet vooruitlopen wat dat kan zijn, maar je kunt zelf wel een beetje nadenken van ja, wat voor samenwerkingsverbanden zou je kunnen verzinnen. Als dat als uit het onderzoek komt dat daar potentie in zit, willen we dat onderzoeken en dan hebben we gewoon meer tijd nodig dadelijk, want dan wordt het een wat groter verhaal. Dat weten we nu nog niet, dus vandaar houden we een slag om de arm.
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Want u geeft aan, september 2020 loopt het contract af, ze een jaar opzegtermijn. Dus het zou betekenen dat de exploitant zelf wat wil, dat hij nu september een signaal moet geven.
Als de exploitant zelf zou zeggen, ik zeg ook.
Ja.
Daarom zijn we ook met hem nu in gesprek om aan te geven wat hij zelf wil.
Maar is het juridisch dan wel afgedekt dat stel dat het is dadelijk november en er is wat duidelijk en zeg ik wil het toch niet. Dat...
Nee, daarom. Als wij, kijk, we hebben nu een contract en het onderzoek moet aangeven of we op basis van dit contract met de huidige exploitant verder gaan. Daar zijn we nu mee bezig en daar zit dus ook de slag om de arm bij of het wel of niet zo is. En daarom wellicht een jaar verlenging. Maar al zo eenzijdig de exploitant in november zeggen, ja, en we hadden het niet opgezegd, wordt die gewoon gehouden aan steeds een vervolg weer. Volgens mij krijg je een 5 jaar verlenging telkens van het contract.
Ja, maar hij moet toch opzeggen? Wij als gemeente.
Wij kunnen ook opzeggen. Waarom niet?
Ja oké. Okay. Maar u zegt, ik vind hem even onlogisch. U zegt dat er is een onderzoek wellicht na die datum is afgerond. Dan wilt hij met de exploitant.
Nee. Net zeg ik, omdat wij. Officieel is het zo. We hebben nu een onderzoek. En wat er ook gebeurt voor de periode een jaar, gaan we iets doen. Mm-hmm. Eén ding is, als wij nog niet helemaal weten wat we willen doen, dan kunnen we nu al zeggen, we gaan eventjes dat besluit een jaar uitstellen. Dus we verlengen 1 jaar de contractduur. In samenspraak uiteraard met de exploitant. Als dat zo is, hebben we tijd genoeg. Mocht echter blijken dat we zeggen, nou ja, dat gaat niet lukken, ja, dan moeten we dus duidelijk voor september zeggen, we zeggen überhaupt het contract op. Of we zeggen, we gaan er gewoon mee door.
Ja, ik vraag me even af of voor iedereen duidelijk is wat er nu wordt gezegd. Ik zie heel veel vragen.
Ik vraag me even af, waar is u de vraag? Wij zijn nu bezig met een onderzoek. Dat is een behoefteonderzoek. De eerste vraag is er behoefte aan een gebouw als een schakel? Nou, stel, je zegt daarop, daar moet een antwoord op komen. Daarvoor hebben we nodig een gesprek met de exploitant. Dat vindt dus plaats. Daar vindt een gesprek plaats met de huidige gebruikers. Want die moeten natuurlijk de relatie aangeven hoe zij het vinden. Of voor hun de schakel nog steeds het gebouw is. We hebben al gesprekken met potentiële gebruikers. Immers, die moeten ook iets kunnen vinden. En we hebben uiteraard, als we dat hele totaalplaatje hebben, hebben wij een beeld. Nou, in dat beeld is het zo dat wij op enig moment moeten zeggen, gaan we door met de huidige exploitant, ja of nee? Dat maakt allemaal onderdeel uit van het onderzoek. Echter, omdat het contract afloopt 2020 september, moeten wij in 2019 voor september zeggen, stoppen we ermee, ja of nee? Als we het onderzoeksresultaat nog niet hebben, kunnen we op dat moment nog niet zeker weten hoe we verder gaan. Daarom hebben wij nu het construct bedacht. We gaan 1 jaar verlengen. Dan hoeven we nog niet te doen. Dan kunnen we dan zeggen, anders krijgen we weer een periode van 10 jaar automatisch dat we verder gaan met de huidige exploitant. Nou, aangezien we dat nog niet weten, kunnen we dat niet zeggen. Dus vandaar zitten we dus met die aan die knopjes even te draaien.
Het probleem zit ook minder bij de kant van de gemeente. Ik zit een beetje ook nadenk de rechtspositie van de exploitant.
Ja, maar die weet zelf, de gesprekken hebben al plaatsgevonden. En hij weet, als hij zegt ik stop, wat hij dan moet doen.
Laten we het daar wat tekstjes mee houden.
Voorzitter, mag ik daar even een aanvullende vraag over stellen? Wanneer wordt de Raad in deze ontwikkeling betrokken?
Ja, het moment als wij als college voldoende inzicht hebben over de koers die we willen gaan varen. En op het moment als er mogen blijken, kijk, als we nu zeggen, we gaan met de schakel gewoon verder zoals het is, stel dat, is gewoon een uitvoeringskwestie. Ja, dan hoeft in feite de Raad in die zin niet geïnformeerd te worden om nog te kunnen zeggen van, wij willen een bepaald kader meegeven. Kijk, als u zegt van, wij vinden dat de gebouw als de schakel zodanig moet worden geüpgraded en daar is een bepaald bedrag mee gemoeid, stel dat, ja, dan komen we uiteraard bij u als Raad terecht.
Ja, want dat zal gezien de leeftijd van het gebouw en de staat waarin die verkeert, is dat toch best aannemelijk dat er dus die stappen een keer genomen gaan worden.
Dat is een aanname, ja. Ik denk dat het voor dit onderwerp nu genoeg gezegd is, met het portefeuille. En dat zodra er nieuws is, dat wij dat terugkrijgen, dat de afspraak is. Dank u wel. Heeft samen verder nog meer vragen?
Ik heb nog een vraag met betrekking tot de loonkostweekend. Bladzijde 15, daar staat in die laatste alinea. In verband met lokale branding en uiteindelijk per saldo hebben we een nadeel van 27.000 euro. Dit bedrag dekken we uit de investeringsreserve. Dat gaat dan om kosten om de 10B-zal of in ieder geval om daar wat... En wij vroegen ons af van ja, als je aan zo'n project begint en we hadden al 80.000 begroot om dat te doen, had je dat niet kunnen voorzien? Had je niet aan de voorkant kunnen nadenken om dat te doen?
Het punt is dat de 80.000 eigenlijk is voor het binnenhengelen van extra leisure. En... op dat moment was niet stilgestaan over onze branding zelf als gemeente. En ook dat maakt trouwens onderdeel uit van de evaluatie nu. En toen is gezegd, ja, willen wij ook echt branding doen voor onszelf, dan zullen we toch ook met een heel aantal andere aspecten rekening moeten houden, waarvan extra lesje zegt, ja, dat is leuk, lieve aardig, maar dat is niet aan ons, dat is nu als gemeente.
Het geldt eigenlijk voor alle projecten, maar goed, dat is politiek. Ja, voorzitter, dan werd ik nog een beetje op het verkeerde been gezet. Op een gegeven moment staat ergens in de tekst, op bladzijde 17, 125.000 euro is vrijgemaakt voor de ondersteuning van de duurzaamheidsvisie. En dat wordt een bedrag genoemd van 300.000 euro. En ik vroeg me af, moest dat niet 1 miljoen zijn? De derde alinea.
Nou, die 3 ton, dat is altijd nog het rekeningssaldo 2017. Ja, en dat was dus er nog. Dus hebben we gezegd, dan putten we eerst daar de middelen uit. En dan gaan we kijken of we naar de 1 miljoen toe moeten. Dus ja, het is wat verwarrend, maar...
Ze hebben toch een beetje rijker dan we dachten.
Maar nog. Het gaat over 2015. Het gaat over 2015, dus die rijkdom die is maar heel relatief, zal ik maar zeggen.
Maar ik meen me wel te herinneren dat van dat bedrag al wat uitgegeven was, met name voor de Groene Vogel. Oh, wat is het restant van de voorziening dan nog?
Zoveel dat.
Kunt u dat nog naleveren? Dank u wel.
Is die vraag te behandelen of dat budget op is? Dat is eigenlijk de vraag die u stelde. Is dat nu... is dat mogelijk?
Volgens mij hebben we bij de duurzaamheidsvisie al deze discussie ook al gehad. En toen is al aangegeven, volgens mij was toen een vraag van het CDA, van de fractievoorzitter, die toen nadrukkelijk heeft gevraagd, kunt u een inzicht geven over waar het geld toen aan besteed is? Dan hebben wij een lijstje nog naar u verstuurd. En eigenlijk is daarmee toen gezegd, het geld is op en we moeten nu richting de 1 miljoen. Nou, we kijken dat nog naar.
Zou me even goed nakijken, even terugkoppeling geven, denk ik, voor de helderheid voor iedereen. Waar dat de vragen van het samenvelen?
Oh, dan kan ik er misschien toch nog even op voortborduren.
Ik vroeg wel waar dat de vragen van het samenvelen. Je buurman zegt ja.
Ik weet niet waar we precies ophouden waar ik het stokje kan overnemen. Ik wil inderdaad even grijpen naar pagina 20 van de presentatie die daar nog boven hangt. En daar hebben we het dus over die investeringsreserve van duurzaamheid van 1 miljoen. En hierin wordt aangegeven dat 63.000 euro nu zeg maar geboekt is, verwacht wordt voor de Hazekamp. Uit de jaarrekening van 2018 leren we dat er dus ook nogal wat inhuurkosten en advieskosten met betrekking tot duurzaamheid zijn geweest. En die worden dus achteraf verantwoord op dat duurzaamheidsbudget wat er was. Ik vraag me dus af hoe de stand van zaken nu is, want u bent volop in de slag met duurzaamheid. Er worden heel veel initiatieven genomen. Betekent het dat het allemaal binnen de begroting valt, dus dat er geen bijraming nodig is of dat er ook geen budget nodig is van deze speciale investeringsreserve? Ik zou het erg jammer vinden als we namelijk allerlei kosten gaan maken, terwijl dit budget toch vooral bedoeld is voor investeringen.
Ja, volgens mij gaan we niet langs een richting politiek. Ja. Dat hoeft niet, maar ik zie wel, volgens mij heeft de wethouder daar een antwoord op.
Nee, u hebt dus zeker een punt. Daar kunt u op dit moment gerust in zijn. Dat wordt niet overschreden. Dus de kosten zijn bestemd waar het voor is. En we gaan straks, dat komt uiteraard na afloop van het jaar weer daar de verantwoording over.
Ja, het is niet zozeer de vraag dat ik nu bang ben dat het 1 miljoen al helemaal weg is. Het is meer een vraag van hoe ver zijn we op die thermometer? Heeft u nog maar 10.000 uitgegeven of heeft u al een 500.000 uitgegeven? Hoe zit dat? Want ja, we hebben daar geen enkel beeld bij.
De vraag is helder, dus u vraagt eigenlijk het actuele stand van zaken van het beschikbaar gestelde budget.
Nou, op dit moment zijn we, dat heb ik ook straks ook aangegeven, allerlei onderzoeken vinden nu plaats om uitvoeringsregels op te stellen en op basis daarvan plannen te maken. Op basis van die plannen kunnen wij zeggen, we gaan naar realisatie. Stel bijvoorbeeld dat wij zeggen dat de proeftuin Lichtenberg, waar ik straks over had, een succes kan worden. En op dit moment de eigenaren zeggen, prima, u mag aan de slag, maar ik verkoop mijn grond. Ik ga dat zelf niet doen, u kunt de grond kopen. Dan betekent dat al opeens een post. Boom. Dat zijn dus zaken waar je aan moet denken. En zo kun je in de Britse zin dus doorgaan. Als wij over klimaatadaptatie praten en we komen straks op basis van het onderzoek wat we nu hebben allerlei uitwerkingsregels dat we zeggen, nou, we gaan de wijk X zo aanpakken met die en die maatregelen, ja, dan zijn dat kosten waar wij van zeggen, ja, daar gaan we voor. Voor de mobiliteit precies hetzelfde. Als wij zeggen, we gaan op dit moment opschalen om het project Mobi, u hebt de elektrische auto hier gezien, om de mogelijkheid te bekijken of die voor het volledig personeel hier kan worden ingezet. Dat is dan fase 3 van het plan. Als dat zo door mag gaan, dan willen we nog verder ook conform de duurzaamheidsvisie, dan willen we misschien kijken of we dat voor onze bevolking kunnen gaan doen. Nou, wat is dat dan? Wat houdt dat in? En ja, uiteraard zijn daar kosten aan verbonden. En zo kan ik voor het hele palet nog wel even doorgaan. Circulaire economie, precies hetzelfde. We zijn nu bezig met het plan aan het maken. Als het plan zodanig doorgaat, vinden wat wij denken dat het zou moeten zijn, zullen we daar ook eerst moeten investeren, willen we later weer daar de vruchten van gaan plukken. Dus ja, we zijn bezig. Nee, die miljoen is nog lang niet op, maar we zijn nu wel de resultaten aan het onderzoeken wat we willen en op basis daarvan komt automatisch een willekeurig plaatje wat het dan gaat kosten.
Ik zit toch even terug naar de vraag die je stelt. U vraagt eigenlijk naar een tussentijdse stand van zaken. Is die te verstrekken? Want dat is de vraag die u stelt volgens mij.
Dan krijgt u wel op een hele grove wijze, want ja, op dit moment kan ik namelijk kijken, want we zitten nog puur in de kosten die we maken voor het plannen maken.
om de discussie te doen. Anders zijn we, ik vind de toezegging die nu gedaan wordt, hè, ik zie de instemming knikken, als die kan, dan hebben we een goed antwoord. Dat waren echte vragen. Steken we niet over naar de overkant, naar het CDA. Geen vragen? Kijk, dat zien we graag. Nou, er zit... gezien de tijd. De fractie van de VVP, u zit met 3 personen, dus er moeten er een heleboel vragen aan komen, denk ik.
20.
Wie durft?
Een vraag op pagina 10, bij het maatwerkvoorziening WMO. Daar legt u uit bij HBH in getallen en bedragen die noodzakelijk zijn op HBH. En dat mis ik eigenlijk bij de individuele begeleiding. Ik weet niet of daar een reden voor is. En of mijn vraag helder is.
Volgens mij is de vraag helder. Volgens mij is de wethouder even aan het zoeken.
Oké.
Moeten we een hulplijn inschakelen?
Telefonisch of via WhatsApp? Of,
Ja, waar we in elk geval wat uit de getallen voor de reden waarom de budgetten voor individuele begeleiding er niet bij staan, die moet ik u schuldig blijven. Wat dat onderdeel is, daar hebben we wel onderliggende stukken voor. Dus dat zouden we wel na kunnen kijken wat dat bedrag ongeveer is. En op hulp bij de huishouding is in elk geval de reden waarom we niet nu aframen, wat normaal gebruikelijk zou zijn in de systematiek, maar waarom we daar nog even die slag om de arm houden, gelet op de ontwikkelingen voor dit jaar in de cao-afspraken die we bindend moeten volgen, dus waar we ook afhankelijk zijn om daar de reële prijs te betalen en dat budget dan weer zouden moeten bijramen. Dus dat is wel de reden dat we het hier specifiek benoemen vanwege die ontwikkeling die bezig is.
Zijn die cijfers voor de raadsvergadering aan te leveren? Lukt dat?
Ja, dat moet wel lukken, ja. Ja.
Dankjewel. Dan heb ik nog een vraag op pagina 11. Daarin schrijft u dat er een... dat er een vergoeding bekend zal worden wat betreft de eigen bijdrage als het gaat om inkomstenderving. Zijn die bedragen bekend? Ja, die kunnen altijd nog doorgegeven worden dan, of in het stuk verwerkt of doorgegeven.
De compensatie van het Rijk voor het vervallen van... de eigen bijdrage, het maximeren van de eigen bijdrage naar het basistarief van 17,50. Ja. Kom op terug. Ja.
Ook voor de raadsvergadering lukt dat nog? Ja, dat is ook een toezegging.
Dank u wel. Dan in hetzelfde stukje. Schrijft u over de aanzuigende werking die het zou kunnen hebben dat de eigen bijdrage omlaag is gegaan? Zijn daar al eerste getallen over bekend? Is dat inderdaad zo of was dat een aanname en blijkt dat niet zo te zijn? En als het wel zo is, zijn er dan ook cijfers over bekend?
Ja, de beperkte cijfers die we daarover zien is dat het vooralsnog te overzien is voor de gemeente Bezel. We delen dit ook regionaal en je ziet dat in de regio in een aantal andere gemeentes er wel nadrukkelijk een aanzuigende werking is. Tot op heden is vanuit de consulenten het signaal afgegeven kwalitatief dat het een handvol is geweest wat zich inderdaad met deze reden gemeld heeft van goh, ik kan nu op een goedkope manier de hulp in de huishouding organiseren.
Oké, helder. En blijft u dat voorlopig nog even monitoren? Of?
Ja, absoluut.
Dan heb ik nog 1 vraag op pagina 16. Daar gaat het over de leerlingenvervoer. Daar schrijft u dat u dat niet meer middels Venlo wil laten doen, maar dat u dat in de eigen gemeente wil organiseren. En dat u daar aan de voorkant noodzakelijke investering voor nodig is. Kun u dat wat meer duiden, waar die kosten dan mee gemoeid zijn?
Ja, dat is met name ook een stukje deskundigheid en het organiseren en inderdaad de capaciteit ervoor ramen dat er mensen wel beschikbaar zijn. En een stukje capaciteit in het overnemen van die taken en om dat ook goed in te regelen van wat zijn nu de regelingen, wat zijn de beschikkingen waar we mee aan de slag moeten om dat op de goede manier neer te zetten. Dat we het ook op een, ja, zonder dat de gebruikers er last van hebben, op zo'n manier overnemen van Venlo. Ja.
Oké, helder, dankjewel.
VRP, heeft u nog meer vragen?
Ja, mij rest er slechts nog één. En dat gaat heel even over de evaluatie van het LCW. Vooruitlopend op die evaluatie zouden wij misschien al een uitsplitsing kunnen zien van het kostenverhaal wat daar staat. Pagina 15.
Kijk, in principe staat al waar het onder andere voor was. De kosten voor de kleding, voor de banners, aankleden van de openbare ruimte, de bestuurlijke representatie. Ja,
ja, maar zou dit in een gewoon een gespecificeerd stuk toegestuurd kunnen worden?
En wat moet dat dan uiteindelijk opleveren? Ja, ik vraag het maar even hoor.
Nou, dat is voor een raad, maar ja.
Ja, nou ik kijk daar of het ergens boven water is.
Ja, is dat voldoende antwoord? Vraag ik me even af.
Ja, als het goed daar staat met de verdeling gewoon overlegd kan worden. Is prima.
Dit waren de vragen. Meneer Heijnen.
Oké, we hebben net even gehad over de hulp in de huishouding, bladzijde 10. Tweede BRAP die is regulier rond december. Als die consequenties nu aanzienlijk zijn voor wat betreft die CO-ontwikkeling en eventuele extra bedragen die we in rekening gaan krijgen, kunnen we ervan uitgaan dan dat wij voor de begrotingsbehandeling die financiële informatie krijgen?
Ja, dus inderdaad zo dat met de huidige systematiek van de week van de begrotingen, waar we eigenlijk augustus helemaal gebruiken om up-to-date een begroting voor te leggen die ook aansluit bij de realistische en te verwachte uitgaven, dat we daar dan in elk geval op kunnen anticiperen, dus daar dat ook in mee kunnen nemen. Dus dat we inderdaad in november bij de begroting een begroting voorleggen waar rekening gehouden is met die CO-tarieven.
Oké, okay, ja. Dus dat we niet wachten op de BRAP. Ja. Oké. Okay. Op bladzijde 11 in de voorlaatste linia, daar wordt de verantwoording gelegd voor een extra gezinscoach. U geeft aan dat het aantal gezinnen die hulp nodig hebben van die coach veel hoger is dan de omliggende gemeente. Hebben wij nu in beeld wat de reden is waarom dat veel hoger is bij ons ten opzichte van, ja, ik bedoel dan Venlo, Roermond, Belemaas?
Ja, dus wat hier geduid is de caseload die het aantal die de gezinscoach in zijn mandje heeft. Dus het aantal gezinnen waar die de zorg verleent. En dat aantal ligt hoger dan bij omliggende gemeentes.
Heb ik dat verkeerd begrepen? Dat bij mij was het gewoon het totale aantal. Ja. Ik heb daar een verkeerde associatie gehad. Oké, dank u wel. Op bladzijde 12, en dat snap ik even niet, daar wordt het verhaal verteld over de huur van de sportaccommodaties. En daar moeten wij vanuit de Belastingdienst een bepaald bedrag in rekening brengen. Moeten wij een bepaald bedrag in rekening brengen, terwijl we zelf maar een heel gering bedrag krijgen? Is het echt zo dat wij maar zo weinig huur ontvangen voor die accommodaties? Of zitten we nu puur aan praten over een specifieke accommodatie?
Nee, tot op heden was dit het bedrag wat we vastgelegd hebben. En eigenlijk doen we nu in zekere zin een trucje om te zorgen voor die kostendekkende huur, waardoor de stichting in een situatie komt waarbij ze de btw kunnen aftrekken op de investeringen die we doen. Dus de stichting gaat meer huur betalen. Alleen datgene wat ze meer gaan betalen, krijgen ze van ons gecompenseerd. Omdat ze anders een gat in hun begroting zouden hebben. En doordat ze die huur aan ons betalen, dat kunnen laten zien in de boeken, mogen ze in een opteren voor de btw-belaste verhuur van de binnensportaccommodaties. waardoor we niet geconfronteerd worden met die kostenstijging van 21% op investering van sportmaterialen en dergelijke, die, waar je dan voor aan de lat zou komen te staan met elkaar.
Oké. Oké. Goed, dank u. Even kijken. Heb ik gehad? Voor wat betreft het leerlingenvervoer, wat u eerder al memoreerde, dat we een eigen beheer gaan doen. Wij begrepen uit gesprekken met chauffeurs die met name het leerlingenvervoer doen in onze gemeente, dat zij zich afvragen of dat wel efficiënt gedaan wordt. De boodschap van deze mensen was dat zij op bepaalde momenten gewoon in een bepaalde wijk 5-6 auto's zien van collega's die allemaal leerlingenvervoer doen. Dus hebben wij nu zelf dan al in beeld hoe die stromen precies lopen? U gaf net aan dat u daar naar onderzoek aan doen bent en dat na aan het vragen bent. Maar op welke termijn is dit duidelijk en kunnen wij daar inzicht in krijgen?
De richting waar we zelf aan denken met het in eigen beheer uitvoeren van met name die toegang tot het leerlingenvervoer, is dat we ook het gesprek aangaan met jeugdigen die gebruik maken van leerlingenvervoer. En iemand die bijvoorbeeld na het vervolgonderwijs al op de derde of vierde klas zit en die nu nog op 15, 16-jarige leeftijd met het busje gehaald en gebracht wordt om naar Tegel of Venlo te gaan. Daarvan gaan we wel kijken van kun je die stap maken om met de fiets op termijn zelf van en naar die school te gaan. Omdat dat ook een stap is naar uiteindelijk zijn participatie in de samenleving waar hij na zijn schoolcarrière ook in naartoe komt. Dus dat zijn manieren waarop we denken van nou daar kunnen we ook nog een aantal slagen maken. Daarnaast uw signaal van het aantal stromen en soorten leerlingenvervoer. Ja, daar hou ik me aanbevolen om daar nog een keer die signalen over door te praten en te kijken van wat kunnen we daar nu uithalen. Want inderdaad, wat u schetst, dat is niet, lijkt in elk geval op het eerste oog niet heel efficiënt te zijn. Het is wel de vraag van waar gaan de leerlingen naartoe? Hè? Is de eindbestemming van allemaal variabel? En is het om die reden dat er 6 kleinere busjes naar die bestemmingen gaan?
Ja. Nee, maar dat kunnen we dan inderdaad doen. Want wat dat betreft kunnen we dan in contact komen met een aantal mensen die daadwerkelijk dat vervoer uitvoeren.
Ja.
En die ons dan gewoon signalen geven van, nou, ik rij met eentje en anderen ook met eentje. En we komen allebei dezelfde richting op. Dus.
Ja.
Maar dat maar kunnen
de
we.
De primaire mogelijkheid is met name in die toegangskant.
Ja.
Door het nu als gemeente zelf te gaan doen. In de uitvoeringskant zijn we wel voor een gedeelte afhankelijk van gewoon regionaal gegunde en aanbesteden contracten met vervoerders die het voor meerdere gemeentes dan alleen gemeente Bezel doen. Dus dat is wel iets waar we dan in die uitvraag moeten kijken van hoe gaan we dat goed omschrijven als regiogemeente.
Oké. Heb je nog één? De laatste vraag gaat over op bladzijde 12 over de orthopedagoog generalist die dan in overleg met ik denk Broekin aangetrokken is. Zij signaleren dat die nodig is. Waarom moeten wij dan betalen? Vraagteken.
En wat je in deze zin, wij signaleren dat wij het deels nodig hebben. En Broekin signaleert dat zij het ook nodig hebben vanwege het met pensioen gaan van een generalist binnen hun team als ondersteuner. Die orthopedagoog-generalist kon een aantal onderzoeken doen die Broekin door dat personeelslid wat nu met pensioen is voorheen deed. Maar door deze opdracht mee te gunnen heb je een bepaald aantrekkelijk pakket en heb je ook een bepaald aantal uren die je kunt bieden. Dus we financieren eigenlijk in gezamenlijkheid Broekin voor hun deel, voor hun onderzoeken die zij laten uitvoeren. En wij voor ons deel, waar wij voor de ondersteuning van het gezinscoachteam gebruik van maken en voor aan de lat staan. Dat zijn twee kleine deeltijdfuncties die samen opgeteld het aantrekkelijke functie maken waarmee je kwaliteit binnen kunt halen. Ja.
Volgens mij hebben we alle vragen gehad.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen?
Oké, is goed. Deze keer.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, dan die orthopedagoog-generalist, wordt die dan ingevlogen bij voor een speciale casus? Of is het echt om het team te ondersteunen en om dat team ook kwalitatief naar een hoger niveau te tillen?
Allebei, ja.
voorzitter.
Meneer Jacobs, dat u het bent. En nou, u echt bent, de laatste vraag.
U bent zo klimaat. Ja, ik had eigenlijk een kleine vraag, want was je getriggerd door de vraag van meneer Heijnen. Van het belastingverhaal van de Schans. Ik vind het heel nobel dat de wethouder daar zo deze constructie bedacht heeft. Maar ik ben me af en vragen van, kan het niet problemen opleveren bij de fiscus achteraf? Dat die zeggen van, ja, u bent een trucje uit aan het halen en dat keuren wij niet goed.
Ja, het voordeel aan deze is dat het extern geadviseerd is, maar dat de fiscus inmiddels ook al toestemming heeft gegeven voor deze constructie. Ja.
Nou, dank u wel.
Ik wil hem toch iets scherpers mag, want ik zie wel dat de Belastingdienst goedgekeurd heeft dat die huursverhoging moet plaatsvinden om de btw-constructie toe te passen. Maar ik denk niet dat de Belastingdienst ook geïnformeerd is over het feit dat via een exploitatiebijdrage weer wordt teruggedraaid. Als dat wel zo is, dan heb ik niks gezegd, maar dat vraag ik me dan even af, want dat is natuurlijk wel belangrijk in het verhaal.
Ik zie links mee.
Nee, maar het klopt wel dat inderdaad de volledige constructie transparant is voorgelegd aan de inspecteur. Ja.
Bijzonder, maar goed, dan.
Dan ben je zo gewoon anders, hè. Ik kijk even rond nu en nu is het echt daadschillig rondkijk met dit onderwerp. Dit gaat door naar de raad, zo te zien. Dank u. Dan gaan we nu even de stoelen wisselen, denk ik. Dan gaan we over naar agenda punt nummer 1.